algemene gedachte dat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. En dat één dus onze schuld gedragen heeft voordat we die schuld zelfs maar hadden. Want we waren er nog niet eens, wat ons persoonlijk betreft. En wij hoefden dus ook niet te beleiden, hij heeft ze gedragen. Dat is al gebeurd. Dat wil ik niet helpen. Dat is één fase. De volgende fase is dat nadat wij tot geloof gekomen zijn, en wij nog steeds zondaren zijn en zondigen, want indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, wij gelovigen, 1 Johannes 1, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet, enzovoort. Maar de tweede fase is dan de zonde van gelovigen, van wedergeboren mensen. Nou, daarvan staat gewoon, indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Ik heb 1 Johannes 1 vers 7, die citeer ik altijd eerst, want die staat ook eerst. Hij staat namelijk voor vers 9, dus ik citeer altijd eerst vers 7. Indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en dat kan, omdat onze zonden zijn weggedaan. Dat staat er ook. Zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En, of namelijk, of omdat, kan ook nog. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat wil zeggen, het leven van de opgewekte Christus. Of nog korter, de levende Christus. Reinigt ons van alle zonden. En zo werkt het. Hij doet het. Die hoef je dus inderdaad niet te beleiden. Hij rekent ze sowieso niet toe. De hele gedachte is, wij hebben een hoge priester die verzoening doet voor de zonden zijns volks. En de hoge priester doet dat werk niet omdat het volk er naar om vraagt. Maar de hoge priester doet dat welk werk omdat hij het doen moet. Hij is daartoe aangesteld. Van Gods wegen en niet van onze kant. Dat is het idee. En daarna pas staat er, indien wij onze zonden beleiden. En je kan dus indien niet meer lezen als slechts wanneer. Of in de zin van op voorwaarde dat. Maar je kunt wel lezen als in geval dat. Indien wij onze zonden beleiden. Zo van dat zou kunnen. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Zegt Hebreeën 3. Hij is getrouw. En rechtvaardig, het heeft namelijk dan al niks meer van doen met genade, barmhartigheid, goede tierenheid, vergevingsgezindheid, wat er mee wezen mag. Dat is ouder, dat lag daarvoor. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is wat het is. En het beleiden van zonde is, voor zover het een gewoonte is, voor een gelovige althans, een slechte gewoonte. Ja. Een goede gewoonte, zeg ik altijd, voor degenen die van de slechte gewoonte niet af kunnen komen. Emotioneel niet. Sommigen kunnen, omdat het een gewoonte is, bijvoorbeeld. Omdat men eraan verslaafd geraakt is, of zo. Nee, dat kan. Ik meen het serieus. De goede gewoonte is dan dus dat men de Heer dankt voor de vergeving die men ontvangen heeft. En dat te gaan wat je nou weer allemaal verkeerd gedaan hebt. En dat zou ook niet, want de bedoeling is dat onze gewetens van zonde zouden gereinigd zijn. En als we de noodzaak hebben om zonde te beleiden, dan gebeurt het tegenovergestelde. In plaats van dat ons geweten gereinigd wordt, geschiet gedachtenis der zonden. Ik ontleen het aan Hebreeën 10, daar staat het zo. Dat is waar het om gaat. Wij zouden geen besef van kwaad hebben, zei iemand. Ik geloof dat dat in de nieuwe vertaling staat van Hebreeën 10. Maar we zouden geen geweten der zonde meer hebben. Hetgeen nooit bereikt wordt wanneer men meent dat men verplicht is om zonden te beleiden. Het heeft echt geen enkele zin. Integendeel, wij zouden de Heer danken voor de positie die wij hebben. Er staat namelijk in Efeze 1, in hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, hetzelfde bloed waardoor wij gereinigd worden, volgens 1 Johannes 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En mijn vader zegt, zei dan altijd, en dan staat er niet naar de rijkdom van onze belijdenis, Maar er staat... Naar de rijkdom zijn er genade. Hij zei het geloof ik niet altijd. Maar de keren dat hij het zei, heb ik het heel goed onthouden.
In dat licht, wat betekent dat? Dan lijkt wat kan dat uw zonde? Dus onderling, broeders en zusters.
Ja. Dat heeft van doen met wat ik er straks al zei. Wanneer wij schuldgevoelens hebben, die kunnen we oplopen. Dat kan doordat wij iets verkeerd gedaan hebben, een bepaalde situatie zijn ontstaan die niet wenselijk is en die ons dwars zit. Het enige wat je daaraan kunt doen, en dus ook moet doen, is dat beleiden. Dat elkaar zeggen, uitspreken en daarmee uit. Daarom, het is niet echt helemaal verkeerd om het te doen, maar als vaste gewoonte, want meestal, als deze vraag, dit soort vragen hoor, gaat het om een vaste gewoonte. Heeft men het idee dat men elke avond, waarom s'avonds weet ik niet, is mij ontgaan, maar elke avond op de knieën moet en dan het lijstje afwerken van wat men die dag verkeerd gedaan heeft. Dan moet je dus een boekhouding bijhouden. En de hele dag kritisch zijn op wat je doet. En als je dan toch iets verkeerd gedaan hebt, noteren. Want als je eens iets vergeet, dan heb je niet beleden. Dan word je niet behouden. En als je iets vergeten bent en dat maakt niet uit, je wordt dan toch behouden. Dan, waarom zou je al die anderen dan ook niet gewoon vergeten? Toch, of niet?
Maar broeder, als je op iets attent wordt gemaakt als kind van God en het verkeerde gedrag komt zo. Ik dacht dat je dat wel dan meteen beleidt. Want hij is toch de
hogepriester
die voor ons
intreedt. Zuster, het verhaal is dat die hogepriester het werk wat hij moet doen als hogepriester ook doet als wij het niet vragen. Dat heeft er niks mee te maken. Hij is namelijk in die functie, zegt Hebreeën 3, als hogepriester die verzoening doet voor de zonden van zijn volk, is hij getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Namelijk... aan God die hem tot hoge priester gesteld heeft. Hij doet het sowieso. Dat is niet van ons afhankelijk, daar hebben wij part nog deel aan. En wij zouden dat leren aanvaarden, want waar we dat geleerd hebben te aanvaarden, waar we geleerd hebben daaruit te leven, hebben wij de behoefte ook niet meer om, wanneer we iets verkeerds gedaan hebben, dat meteen aan hem te zeggen. Dat is namelijk ook niet echt ergens voor nodig. Behalve dan, wanneer het onze gewetens zou dwarszitten. Maar als we deze dingen echt geloven en hem en geleerd hebben te leven uit de vergeving van zonden, dan zit het onze gewetens niet dwars. Wat we ook verkeerd gedaan zouden hebben, het verontreinigt ons niet meer. Dat is het verhaal. Dat wordt slecht begrepen, maar dat is echt het verhaal. En dat is de betekenis van het tegenwoordige werk van Christus voor ons nu. Het idee is daarbij dat hij onze gewetens reinigt. Onze gewetens, niet onze levens, die blijven gewoon zondig. Dat hij onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Dat is ook Hebreeën 9 vers 14. Om de levende God te dienen. Hij maakt ons bekwaam tot de dienst aan God. Daartoe moeten onze gewetens gereinigd worden. En als wij het idee hebben dat wij dagelijks die zonde moeten beleiden, zullen wij in de praktijk nooit een gereinigd geweten kunnen hebben, omdat we constant moeten bijhouden wat er verkeerd gaat, omdat we het hem moeten beleiden. En lopen we dus altijd met schuldgevoelens rond tegenover de Heer. Het werkt precies verkeerd om. Sorry, maar het is zo.
Het is wel zo dat de Heilige Geest je soms op iets kan attent maken.
Ja.
Dat vind ik altijd heel fijn. Dus ik dacht, dank u wel.
Dat kan.
Dank u wel.
Het kan
zijn. Zo,
maar dan hoef je niet noodzakelijk meer te praten over zonde. Je kunt namelijk dingen verkeerd doen zonder dat het zonden zijn. Maar het hele begrip zonde zou helemaal geen rol meer spelen. Dat probleem is opgelost. Die zonden zijn weggedaan. Wij worden ervan gereinigd. En voor zover het niet opgelost is, lost hij het op. Dus is nog onze zaak niet. Het zou ons probleem niet zijn. Maar wat de geest wel doet... Wat de geest, u zegt de geest, ja, maar wat de geest in de eerste plaats doet, is ons leiden in heel de waarheid. Dat is onder andere deze dus, waar we het nu over hebben. Hij leidt ons in heel de waarheid. Hij openbaart ons het woord Gods, enzovoorts. En hij kan ons dus ook bij gelegenheid duidelijk maken dat bepaalde zaken in ons leven door ons verkeerd worden aangepakt. En het kan best zijn dat het zonden zijn, Maar dat woord wil ik in dat verband niet eens meer horen. Want wat maakt het uit? Het maakt namelijk niks uit. Wij zijn in de vrijheid geplaatst. We zouden in die vrijheid leven. In de zekerheid van de vergeving der zonde. Opdat dat probleem opgelost zijnde, wij in alle vrijmoedigheid de Heer zouden dienen in het besef dat wij rein zijn voor hem. Wie wij ook zijn en wat wij zojuist ook gedaan hebben. Dat is echt waar. Dat is Bijbelse waarheid. Daar, als goed is, leven wij uit. Ja. En pas dan kun je vrij zijn van de wet dus ook. En wat we dan wel of niet zouden moeten doen, wordt daar nou ook niet meer bepaald door de wet, maar door wat in ons hart is. En dat is het werk van de geest, ook het werk van Christus trouwens. Het komt voort uit waarmee ons hart gevuld is. Daar gaat het om. Alleen ja, daarmee kun je niet een secte regeren, of een kerk, of een samenleving. Maar ja, dat was ook nooit de bedoeling, dus dat maakt het verder niks uit, hè. En in de vrijheid geplaatst. De Heer zegt namelijk, ik zal hun zonden niet meer gedenken. Dat is de situatie onder het nieuwe verbond. En daar leven we uit. De Heer zegt, ik zal hun zonden niet meer gedenken. Meestal gebruik ik in dit verband het voorbeeld wat de Bijbel zelf ook geeft. Ik aarzel tegenwoordig wat, omdat ik denk, ik vertelde altijd precies hetzelfde. Maar waarom ook niet, hè? Het blijft dezelfde waarheid. Het grote voorbeeld is namelijk dat van Johannes 13... waar de Heer Jezus opstaat na de maaltijd, zijn klederen aflegt, zich omgat met een linnen doek, tot zover dan de uitbeelding van zijn dood en opstanding. Hij staat op, is opstanding. Klederen afleggen is het afleggen aangaande de vorige wandeling. Omgorden met een linnen doek, maar het linnen, gekleed zijn in linnen, is een beeld van priesterschap. Linnen is de kleding van de priesters. Dus daar staat dan de Heer, opgestaan en wel, als de hoge priester van het nieuwe verbond, want dat is wat uitgebeeld wordt. En wat doet hij dan? Hij giet water in een bekken, dat is het woord, want hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Zeker wel. Hij doet water in een bekken en begint de voeten van de discipelen te wassen. Wie vroeg er nou eigenlijk om? Niemand. Niemand. Maar dan gaat het maar op. En hij deed alleen wat hij doen moest. Toen zei Petrus, ik wil het niet hebben. Toen zei de Heer, nou dan kom je mij niet toe. Want als je niet gereinigd bent als gelovige, want daar hebben we het niet over, hè. Dan kun je de Heer niet dienen en is hij dus in de praktijk je Heer niet. Dus hij zei, dan hoor je er niet bij. Toen zei Petrus, nou als het dan toch moet, dan maar helemaal. En toen zei de Heer, nee, dat doe ik ook niet, want het is al gebeurd helemaal. Wij zijn eenmaal helemaal gereinigd geworden. Door zijn dood en opstanding. Dus gebeurd, hoef je ook niet om te vragen, is gebeurd. En sindsdien worden wij rein gehouden, want dat is het idee, hè. Door ons staan, voeten, door ons staan in het vlees, door onze positie in de wereld, door onze wandel in de zondige wereld, worden bij wijze van spreken dus onze voeten verontreinigd. Dat is geen probleem, hij zorgt dat ze rein blijven. Nou ja, dat is mijn explicatie dan, hè? Letterlijk, hij reinigt ze. Maar dat betekent dus, hij zorgt dat ze rein blijven, dat is onze zorg niet. Daar hebben we geen omkijken naar, hij doet dat gewoon. Maar hij doet het door het woord. En wanneer we dat woord uit ons leven weghouden, zal ik maar zeggen, ja, dan kom je nooit aan een rein geweten natuurlijk. Dan kan hij zijn werk niet doen, want hij doet het via het woord. Daarom komen wij samen rondom het woord. Daarom laten we onze harten vullen met dit woord. Dan werkt het. En dat woord dan, dat is dat water, dat reinigt in de praktijk onze gewetens. Het was maar alleen doordat wij uit het woord leren dat wij rein zijn voor God, dat God onze zonden niet toerekent, dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, enzovoort. Het allemaal gebeurt, dan wel het gebeurt, dat is ons probleem niet. En we zouden ons daar dus ook niet druk over maken. Maar ik weet dat het heel moeilijk is. Ik kan het makkelijk vertellen, maar ik weet dat het heel moeilijk is. Want zou niet andermans zonden dan wel vermeende zonden ons probleem zijn, dan zijn toch in ieder geval onze eigen zonden, wanneer we ze tenminste zo zien, ons probleem. Maar wij zouden ze zo niet zien, wij zouden ze überhaupt eigenlijk niet zien en ze zouden dan ook geen probleem zijn. En als onze broeders en zusters onze zonden niet zien en wij die van hun niet, dan is er geen enkel probleem. Ik heb het nog zwak uitgedrukt, want wij zouden moeten weigeren ze. Weigeren om ze te zien, of wij zouden moeten weigeren om ze als zonde te interpreteren. Wij zouden ze negeren, want dat is vergeven. Dat is ook nog zoiets, hè? Mensen denken, zonde vergeven. Ja, ik wil wel iemand zonde vergeven, maar dan moet hij ze mij eerst belijden. Dan moet hij eerst voor mij op de knieën. Tegen mij gezonde, dan moet hij eerst belijden en dan zal ik er eens over denken. Eerst een hartig woordje bespreken. Maar neemt u van mij aan, dat is geen hartig woordje. Want een hartig woordje is een woord met zout besprengd. Uit Colossense, en dat is het woord van God. Dus het gaat sowieso het verhaal niet op. Maar zo wel, dit is uitoefenen van macht. En dat is juist zondige denken. En iemand kwalijk nemen. Hè?
En dan worden de oren gewassen.
Dan worden de oren gewassen in plaats van de voeten. Ja, ja. Die houden we erin. Ja. De mens zou ze domweg niet rekenen, ik zal ze niet gedenken. Vergeven is zonder negeren, is niet ter verantwoording roepen en dan excuus eisen en dat soort dingen meer. Absoluut niet, dat is geen vergeven, dat is toerekenen. Vergeven is net alsof er niks aan de hand is. Maar in een samenleving waar we met elkaar omgaan, moet natuurlijk wel gezorgd worden dat op een of andere wijze die de gemeenschap in stand gehouden wordt. En die wordt niet slechts verstoord door zonde. Als dat is, dan zeg ik, ja, die word je niet geacht toe te rekenen. Maar die gemeenschap kan ook verstoord worden doordat we niet op de juiste wijze met elkaar omgaan. En of dat met zonde te maken heeft, dat wil ik niet eens weten. Daar gaat het ook niet om. We moeten zorgen dat de verhoudingen redelijk goed blijven. Dat is, zo is het eigenlijk, hè. En daarna zeg ik in het algemeen, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Zodat ineens niet meer de wet gehanteerd wordt, maar een totaal ander beginsel. Alles wat niet is uit geloof, is zonde. En dus wij zouden uit geloof leven in alles wat wij doen. We zouden ons vertrouwen stellen op de Heer, ons afhankelijk stellen van de Heer, ons onderdanig aan hem opstellen enzovoorts. En wat hij aan ons veranderd wil hebben, dat verandert hij. Zo werkt het echt, hoor. Ik heb het trouwens gekend, die had ik ook zo'n hele discussie mee, jaren geleden, over deze kwestie. En achteraf bleek dat het daar niet eens over ging. Het ging over wat anders. Het ging over de Heer die de zonde zou wegnemen, maar de bedoeling was, had men het idee dat de Heer niet de zonde zou vergeven en het hart reinigen, maar dat de Heer zou zorgen dat wij helemaal niet meer zondigen. En dus het vlees reinigen. Dat was het. Want zei men dan, staat toch, hij zal de zonde wegnemen. En we interpreteren het dan, als hij zal zorgen dat we niet meer zondigen. Men wilde zichzelf verbeteren en was op zoek naar hoe je de Heer zover kon krijgen dat hij ons zelf zou verbeteren. Nou, dat doet hij dus niet. Voor zover er op een of andere wijze van enige verbetering bij wijze van spreken sprake zou kunnen zijn, komt het alleen tot stand door de inwoning van het woord Gods in onze harten. En dat is hetzelfde als de inwoning van de geest Gods in onze harten. Maar dat is niet gericht op de verbetering van de mens, maar het kan een van de bijproducten zijn, tot op zekere hoogte. En als dat niet is, dan is er verder ook geen hoop. Het wacht gewoon op de zaligheid van ons lichaam. Zo zit het gewoon, hoor. Dus het is echt niks moeilijks aan. Onze vrijheid is juist daarin gelegen dat heel het zondeprobleem voor ons van Gods wegen is opgelost. Het zondeprobleem dat we hadden wat betreft de natuurlijke mens als zodanig, als zondaar, maar daarna ook het zondeprobleem van de zonden in het leven van ons als kinderen Gods. Het zijn twee fasen, maar niettemin. Het eerste is de algehele reiniging en het volgende punt is de voetwassing dus. En daarna zei de Heer tot zijn discipelen in Johannes 13, nou, dan heb ik het één keer voorgedaan. He? toch woorden van die strekking. Hij zegt, je noemt mij meester en heer. Hij zegt, dat is zo. Je hebt gelijk, zo is dat. Maar aangezien je niet meerder bent dan ik dus, moet je voortaan elkaars voeten ook reinigen. En hoe doen wij dat, elkaars voeten reinigen? Door elkaar letterlijk de voeten te wassen. In sommige kringen doet men dat. Jawel, jawel. Vindt men iets bijzonder nederigs, iets heel vrooms. Dat betekent helemaal niks. Wat echt wat betekent is als je het overdrachtelijk doet en elkaar dus inderdaad aanvaardt op de wijze waarop de Heer ons allen aangenomen heeft. Met al onze tekortkomingen en gebreken die heel lastig zijn, maar die niet toegerekend worden. We hebben in dat verband trouwens nog zo'n fraaie uitspraak uit bijvoorbeeld Romeinen 4. Bekende uitspraak, God rekende het geloof van Abraham tot gerechtigheid. En daarna staat er gelijk ook David de mens zalig spreekt, wien de zonden niet worden toegerekend, zeggende, wel gelukzalig degene wiens zonden bedekt zijn, dus overtredingen niet toegerekend worden, enzovoorts. Het gebeurt gewoon niet. Het wordt niet toegerekend. Waarom niet? Op grond waarvan niet? Op grond van geloof. Op grond van geloof. Dat is waar het om gaat. En dus geloof in het woord Gods, in het algemeen. En meer bijzonder, geloof in het evangelie. En dus in het tegenwoordige, het werk van Christus in het verleden en in de tegenwoordige tijd. Namelijk, hij reinigt ons. Dat is alles hoor. Meer is niet nodig. Alleen als we echt met een complex rondlopen van, nou hebben we toch wat verkeerd gedaan en wat moet ik daar nou mee? Het zij tegenover de Heer, het zij tegenover anderen. Daar zit maar één ding op. Dat is belijden, inderdaad. Ja. Volstrekt bijbels, het zou in de gemeente ook zo gebeuren. Begrijp je me goed, niet in een gemeentelijke bijeenkomst, dat is een misverstand. Maar particulier, helemaal privé, omdat het echt gaat om persoonlijke en eigenlijk emotionele, misschien moet ik zeggen psychische, maar emotionele problemen die heel persoonlijk zijn. En dus het enige wat je eraan doen kunt is dit. En dat zou men ook doen. En eventueel ook tegenover de Heer. En dan staat er, indien wij dat doen, is hij getrouw en rechtvaardig om die zonden niet toe te rekenen. En dus ons te reinigen. En als we het echt bij hem brengen, moet het ook inderdaad uit geloof zijn. Zo van, nou, dat is dan, meer kan ik er niks aan doen. En ik dank u voor de vergeving die ik heb ontvangen. Dan moet het ook afgelopen zijn. Hè? Ja, en als het dan niet afgelopen is, dan is het gewoon een gebrek aan geloof. En als men dat niet beter geregeld kan krijgen, beter gelooft, dan komt dat gewoon omdat men zich nooit bezighoudt met het woord Gods. Want daardoor wordt je geloof gebouwd. Zo werkt het echt. En daarom, al dit soort zaken lossen zich vanzelf op wanneer men inderdaad het woord Gods aanvaardt zoals het bestaat. Dat aanvaardt, in het hart laat schrijven, zich eigen maakt, gelooft, enzovoorts. Zo wordt geloof gebouwd. Geloof in het woord Gods, dat gaat nooit buiten de Bijbel om. En al het andere, min of meer emotionele gedoe, ik bedoel het niet denigrerend, maar ik weet zo gewoon geen ander woord, dat is ondergeschikt echt aan wat wij voor zeker weten. En daarom zouden wij met zekerheid komen tot kennis van Bijbelse waarheid, want dat zal niet alleen onze levensinhoud en richting geven, maar het zal ons inderdaad behoeden voor al dit soort wilde emoties, complexen, schuldgevoelens en wat al niet meer. Maar helaas, juist dat laatste, dat te koop lopen met de eigen gevoelens, inclusief de schuldgevoelens, ja, dat wordt in hoge mate beschouwd als spiritueel, dan wel als christelijk, als bevindelijk en, maar goed, als christelijk in het algemeen. Maar het is het helemaal niet. Integendeel, het is zelfs zeer schadelijk over het algemeen.
Broeder, ik heb daar geen enkele moeite
mee. Nee, zuster, weet ik wel. Als
jullie niet verkeerd begrijpen. Ik had het ook, omdat ik daar nou zo'n woord aanhaal, hè? Dat je het woord, hè? Het woord is het enige wat reinigt, hè?
Ja.
omdat ze maar het woord de hooiende gras nemen. Kijk eens, daardoor worden ze zo min mogelijk opgebouwd. Die zien hun eigen vader niet eens. Nee. Anderen hebben er last van.
Ja.
Daar wilde ik eigenlijk naartoe.
Nou, dat moet, daar moet je niet naartoe, daar moet je juist vandaan.
Dat zijn wel eens erg van missen, begrijp je?
Ja. De Bijbels...
Als je het woord niet onderhouden, hoe maak je ze wijs?
Er zijn in dat verband twee richtlijnen die de Bijbel ons geeft. De een is die uit Romeinen 14... vanaf vers 1, zijn bladzijde omslaan. Namelijk dat wij degenen die zwak zijn in het geloof zouden tot ons trekken. Het is veel te zwak vertaald. Er staat aannemen. Het is een ongelukkige zin. Ik weet nog dat ik hem de eerste keer onder ogen kreeg en dat ik dacht van nou, wat daar nou staat, begrijp ik absoluut niet. Dat komt omdat wij geen naamvallen meer kennen. Maar er staat dengene, niet degene. Dengene, het is leidend voorwerp namelijk. Degene die zwak is in het geloof, neemt aan. Maar als je van de ellende van die naamval afvindt, dan wordt de zin anders. Dan wordt het gewoon, neem degene die zwak is in het geloof aan. Dat is wat er staat namelijk. Neem degene die zwak is in het geloof aan. Maar er staat niet eens aannemen, zo van, dat moet je maar accepteren zoals het komt. Er staat, trek die tot u. Daar zouden wij ons over ontfermen. Die zouden wij in bescherming nemen. Dat is het idee. Maar niet tot twistige samenspreking. Niet omdat we er ruzie mee zouden maken. Maar we zouden hen accepteren als nou eenmaal zwak in het geloof. En daar enigszins rekening mee houden. Maar de gedachte is dat het gaat om diegenen die wel van goede wil zijn. Maar die nog, vooralsnog, zwak zijn in het geloof. Want... die zouden we aannemen. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid voor. Wij die sterk zijn in het geloof hebben verantwoordelijkheid voor degenen die zwak zijn. Nou goed. Maar de andere kant van het verhaal is dat er ook zijn die absoluut zwak in het geloof wensen te blijven. Die helemaal niet in geloof willen toenemen. Die geen interesse hebben voor het woord van God of voor de waarheid. Die wel kinderen God zijn wellicht. Die geloven dat ze behouden zijn en dat is het dan. Maar die op geen enkele wijze toenemen in kennis en dus ook niet in geloof, die nooit volwassen worden enzovoorts, die zijn niet van goede wil en die zouden wij niet aannemen. Die zouden wij niet tot ons trekken. Sterker nog, wij zouden ons bij gelegenheid zelfs van hen afkeren. Jawel. Je hebt ook een afkeer van deze en woorden van gelijke strekking. Het is nog zwak uitgedrukt, want in sommige gevallen staat er zelfs... wij zouden hen aan de Satan overgeven. Dat staat er twee keer toe in de Paulinische brieven. Aan de Satan overgeven. Zo van, die willen niet als kinderen Gods in de praktijk leven en opgroeien. Dan kiezen ze kennelijk voor wereldse beginselen. Wellicht ook voor wet. Maar dat zijn wereldse beginselen, staat er ook. Hè, de eerste beginselen der wereld. En als ze dan kiezen voor de wereld, want dat is de wereld, of ze zich dat dan bewust zijn of niet, dan zouden we hen bij gelegenheid loslaten. Dat wil zeggen, dan gaan ze maar die kant op. Maar dat betekent dat in de praktijk de contacten met zulke gelovigen zelfs verbroken worden. Dat wil zeggen, we gaan er niet mee om, we willen er niet mee te maken hebben. Het is een beginsel wat trouwens in de eerste plaats tot uitdrukking komt in het verschijnsel dat we hier in Nederland enige tientallen... minstens tiental verschillende kerkgenootschappen kennen. Want de ene categorie wil niet met de andere omgaan. Omdat men dat storend vindt voor de eigen beginselen. Enzovoorts. Niet dat ik dat verdedig dat het zo werkt. Maar het is een wat extreme uitwerking. Wel degelijk van het principe dat we met bepaalde gelovigen inderdaad... Beter geen contact kunnen hebben. Omdat ze onze rust en onze geestelijke groei... als het ware verstoren. Begrijp ik me goed? Wij zouden ons niet onttrekken aan onze verantwoordelijkheid voor hen eventueel. Maar er zijn er legio, het is met opzet dat ik het woord legio gebruik. Er zijn er legio die niet geholpen willen worden. Moet ik het nog sterker zeggen? Er zijn er ook legio die zich door de duivel laten gebruiken om onrust te veroorzaken in christelijke gemeenschappen enzovoorts, om daar de groei te verstoren enzovoorts. Dat is heel verhaal, om het werk gods tegen te houden. Het zijn dikwijls kinderen gods die zich daarvoor laten gebruiken. Helaas, maar waar. En hoe kom je eraf? In de regel alleen door je eraan te onttrekken. Dat is nou eenmaal zo. Dat is wel erg zwart-wit gezegd, maar zo is het wel vaak. Het is trouwens niks bijzonders, want in de samenleving vind je precies hetzelfde verschijnsel. Er zijn altijd mensen die alleen maar erop uit zijn om een geordende gang van zaken te verstoren. Onder het motto van het deugt niet, moet veranderd worden. En onder veranderen en verbeteren verstaat men in de praktijk dan verstoren. Waar hadden die Duitsers nou anders met het atoomafval heen gemoeten? Je kunt wel, ja, nee, ik bedoel, je gaat me niet om die atoomenergie, het gaat me om het beginsel. Dat spul is er nou eenmaal, toch? En als dat niet naar Aarhus mag, waar moet het dan naartoe? Dan kun je wel proberen dat tegen te houden, wat wil je daar nou mee bereiken? Het slaat toch nergens op, het heeft dus alleen maar tot doel de dingen te verstoren. Het wordt er heus niet anders van. Dat kan ook niet. Dus negatieve uitoefening van macht. En dat is uitgevonden door de duivel. En het wordt ook binnen het christendom inderdaad gepraktiseerd. Negatieve uitoefening van macht. Als men niet iets opbouwends kan teweegbrengen om zich daarna daarop te kunnen beroemen, probeert men het tegenovergestelde, namelijk de dingen die er zijn af te breken. En zo krijgt men ook de aandacht en wordt men belangrijk in de gemeente enzovoorts. Zo werkt dat. In het verenigingsleven lost men dat makkelijk op. Daar geldt al eeuwenlang het beginsel, als een verenigingslid lastig is, wat doe je dan? Die moet je voorzitter maken. Die moet je in het bestuur opnemen, want dan wordt hij gedwongen om iets opbouwends te doen. En als hem dat niet lukt, wordt hij daarna vanzelf door de hele vereniging uit de vereniging gegooid. Nou, uit het bestuur, maar dan verdwijnt hij uit de vereniging ook. Dat is soms de enige manier om eraf te komen, maar het is een methode die ik binnen het christendom niet zou adviseren. Uiteraard. Je moet de duivel geen plaats geven, staat er. Dus, en zeker niet in het bestuur, eventueel. Maar dit is het probleem. Er zijn er dus die helemaal niet van goede wil zijn. En die altijd hulpbehoevend blijven, want dan krijgen ze tenminste aandacht. Die mensen zijn niet te helpen. Dus daar moet je zo min mogelijk mee van doen hebben, eigenlijk. Niet te willen van hun, maar te willen van jezelf. Want wij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk, niet voor anderen. Wij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor onszelf. Want als ons leven niet deugt, dan hebben anderen er sowieso niks aan. Hebben we die nog? Dat is echt het verhaal. En niet alleen in een christelijke gemeenschap, maar in de samenleving als zodanig geldt precies hetzelfde. Vaste regels zijn dat. Nou goed. Maar het blijft dus zo, hè? Wat er stond in Romeinen 11. Het blijft dus zo. Dit is een verbond van mij. Als ik hun zonde zal wegnemen, zal hun zonde niet meer gedenken. Dat is wat in Jeremia 31 staat in verband met het nieuwe verbond. En dat is wat in Hebreeën 8 uitgebreid geciteerd wordt. Dat is nu zo voor de gelovigen. Dat is in de toekomst net zo goed zo voor de gelovigen. Dat mag dan een andere bedeling zijn. Het is niet een ander verbond. Daar gaat het maar om. Andere bedeling, maar niet een ander koninkrijk. Het is precies hetzelfde beginsel. Dat zal dus in de toekomst alsnog gebeuren. En dat betekent dat deze oud-testamentische beloften in verband met Israël wel degelijk alsnog aan Israël letterlijk vervuld zullen worden. Hetgeen er niks aan afdoet, dat in onze dagen dezezelfde beginselen vervuld worden, dat wil zeggen van toepassing zijn op de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Zie? Ik zeg altijd, bedelingen is leuk. Ik geloof er van ganse raad in. En mijn grote nadruk. Maar men zou niet dingen onderscheiden die in de Bijbel helemaal niet onderscheiden zijn. nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk van Christus. En eigenlijk daarmee een nieuwe schepping zijn aangebroken bij de opstanding van Christus. En wie daar zo al deel aan krijgen, zal ik maar zeggen. En in welke volgorde enzovoort. Dat is een bedeling kwestie. Maar het gaat in principe gewoon om één en datzelfde nieuwe verbond. En voor alle duidelijkheid zeg ik er nog maar bij, dat in oud-testamentische tijd, onder de bedeling der wet bijvoorbeeld, niemand kon zalig worden door werken. Sommigen leren dat. Dat is dwaasheid. En voor de wet, in de dagen van Abraham enzovoort, de belofte noemen we het meestal, kon men ook niet zalig worden uit werken. Een mens kon sowieso niet zalig worden uit werken. Nu niet, maar in het verleden ook niet. En dus in de toekomst ook niet. Toen zei iemand, ja, maar Israël wordt wel degelijk geacht te werken. Dan zeg ik, ja, dat kan hem wel wezen. U en ik ook. En Abraham ook. Maar niet om daarmee eeuwig leven te ontvangen. Maar het idee is dat nadat wij eeuwig leven hebben ontvangen, wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Of nog iets algemener gezegd, als gelovigen zouden wij ook uit het geloof leven. Dat is trouwens ook een waarheid uit het Oude Testament al. Beslot staat er niet de wedergeborenen. Want in het Oude Testament had je nog geen wedergeborenen. Er staat gewoon de rechtvaardige. Dat wil zeggen degene die op grond van geloof van Gods wegen rechtvaardig gerekend werd. Hè? En Abraham geloofde God, is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En die rechtvaardige Abraham leefde inderdaad uit geloof. Hij deed dus ook werken die daaruit voortkwamen en Jacobus haalt ze aan. Hebreeën trouwens ook. Als voorbeeld. Dat was toen zo, dat is nu in onze dagen ook zo. Wij, onze werken veroorzaken niet ons eeuwig leven, maar andersom, ons eeuwig leven veroorzaakt wel degelijk werken. Wij zouden daders des woords en daders des werks zijn, enzovoorts. Uit het geloof leven dus. En datzelfde is net zo goed van toepassing op Israël en de volkeren straks in de toekomst. Het is precies hetzelfde verhaal. Men wordt gerechtvaardigd op grond van geloof. En sinds de opstanding van Christus ontvangt men meteen ook dat eeuwige leven dat daarbij hoort. En oud-testamentische gelovigen ontvangen dat alsnog, of zullen dat alsnog ontvangen in de toekomst. Maar het beginsel blijft gelijk. De mens wordt niet uit werken gerechtvaardigd voor God, ook niet uit de wet. Of werken der wet, maar enkel en alleen uit geloof. En nadat dat gebeurd is, zou men als rechtvaardige ook daadwerkelijk uit geloof leven. Dus algemeen universeel beginsel, van Adam tot de jongste dag aan toe. Maar misschien daarna ook nog wel trouwens, maar vooruit. Wij zullen, dacht ik, hier eerst maar bij laten, ten einde te pauzeren. Een poging ondernemen om terug te keren tot het onderwerp. Het is nergens waar ik altijd zo ver bij het om een onderwerp terechtkom. Dan op zaterdagmiddag in Amsterdam aan de Postjesweg. Romeinen 11 dan. Dit is een verbond van mij als ik hun zonden zal wegnemen. Let op dat maar enkele uitdrukkingen aangehaald worden in vers 26 en 27 uit de vele uitspraken in het Oude Testament over dat nieuwe verbond en over dat koninkrijk, zoals het in ieder geval met betrekking tot Israël zou worden geopenbaard. Maar het wordt niet verder uitgelegd hier, omdat hiermee gewoon met deze enkele zinnetjes al die oud-testamentische profetieën als het ware weer worden opgeroepen, dan wel geactiveerd. En daarna komt de apostel gewoon weer terug bij de uiteenzetting van deze hoofdstukken. Als hij zegt in vers 28, zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminderen om der vaderen wil. Dat omwille van, om uwentwil en om der vaderen wil, dat is een uitdrukking die tot misverstand leidt gewoonlijk ook, omdat de betekenis van de term in het Nederlands in de afgelopen 350 jaar aanzienlijk veranderd is. Maar dat betekent gewoon met betrekking tot, in relatie tot. En dat betekent dus niet ten gunste van, ook niet het tegenovergestelde, ten kwade van, maar gewoon in relatie tot. Het is van belang om dat te weten. Niet alleen hier, maar in alle schriftplaatsen waar de uitdrukking gebruikt wordt. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Zij, dat is Israël dus, in ieder geval het Joodse volk in de tegenwoordige ongelovige positie officieel. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Kan je nog net lezen als ter wille van u. In de zin van ten gunste van u. Maar of het zo gunstig is dat de Joden vijanden zijn van het evangelie, het valt te verdedigen uit de voorgaande schriftgedeelte hier. Hun val, hun struikeling, hun vermindering is tot onze zaligheid, tot zaligheid der wereld. Dat kan nog net. Maar als er daarna staat, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil, dan vraag je je toch af wat de vaderen er nou voor belang bij hebben dat deze kinderen beminden zijn. Toch? Abraham, Isaac en Jacob worden er helemaal niet beter van. En dat is ook niet de betekenis van de uitdrukking. De uitdrukking legt alleen maar het verband, de relatie. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie in verband met u. Daar is dus een relatie. Wat voor relatie dat is, doet weinig ter zake. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil, want er is nu eenmaal een relatie tussen dit ongelovige Joodse volk en de vaderen uiteraard. En daar gaat het maar om. Het enige verband wat hier gelegd wordt. Zij zijn inderdaad vijanden aangaande het evangelie. Dat is een duidelijke zaak, want het waren de Joden in elk geval. Ik zal het voorzichtig zeggen, maar het waren de Joden die althans volgens de Bijbelse geschiedenis de grote vijanden waren van het evangelie. En daarmee ook van allen die in het evangelie geloven, om zo te zeggen. Ik zeg altijd, mag dan zo zijn dat de Joden beweren dat de christenen de uitvinders zijn van de Jodenvervolging. Het is absoluut niet juist, het is historisch onjuist. Maar andersom is het wel degelijk juist dat de Joden de uitvinders zijn van de christenvervolging. En ik zeg het gewoon als historische feit. Het maakt mij niet uit, ik heb er geen belang bij. En wat mij betreft, de Joden zijn wat mij betreft beminden om der vaderen wil en om Christus wil. Wat mij betreft, helaas zijn ze ongelovig. Maar ja, je zou ze al het beste wensen en dus eeuwig leven en de zaligheid. Maar goed, ze willen niet. Blijft er nogal christelijke frustratie, denk ik. Hè? Juist en vooral de Joden, die wij geacht worden lief te hebben, inderdaad. Als het volk van onze Heer zelf, oorspronkelijk in elk geval. Zij zijn ongelovigen, maar zij waren vervolgers. Zij waren de vervolgers van de christenen, van de gemeente. Waarvan de belangrijkste oorspronkelijk was ene Saulus van Tarsen. En daarna liep dezelfde Saulus onder de naam Paulus overal waar hij kwam tegen de Joodse vijandschap op. En als er al vijandschap was van heiden in het algemeen, dan werd hij toch aangesticht door de Joden. Lees het boek Handelingen maar door. Kan niet missen, er is ook niet een uitzondering op. Zo is het nou eenmaal. En wat de Jodenvervolgingen betreft, ja, die bestond al in de dagen van Esther in het Medo-Persische Rijk. En er was een vervolging van de Joden, niet vanuit christenen en ook niet vanuit gelovigen. De christenen bestonden niet. En de gelovigen waren het ook niet, deze Mede en Persen. En dat betekent dat de Jodenhaat en Jodenvervolging daar in de geschiedenis op geen enkele wijze voortkwam uit het christendom of uit het geloof in de Heer Jezus Christus of wat dan ook maar. En het kwam dus ook niet voort uit het ongeloof van het Joodse volk, net zo min. Er moeten andere oorzaken of redenen voor zijn. Tenzij iemand volhoudt dat er überhaupt geen redenen voor zijn. Maar goed, het was er nou eenmaal. En het is dus niet iets wat kenmerkend is voor het christendom, Jodenhaat. Integendeel. Dat is een heel hardnekkig misverstand. Hoewel er natuurlijk Joden zijn die zending, christelijke zending onder de Joden uitleggen als Jodenhaat. Omdat men denkt dat het gericht is op de vernietiging van de Joodse cultuur. Nee, het is gericht op de bevrijding van de wet. En als de Joden vinden dat de wet Joodse cultuur is, oké, dan, nou ja, dan zal het wel zo wezen. Het is trouwens wat algemeen ingebracht wordt tegen de christelijke zending. Men zegt het is gericht op de ondergang van alle culturen, heidense cultuur enzovoort. Ik moet u zeggen, het is een aardig bijverschijnsel, ja, dat is zo. Maar het is niet het doel en ook nooit geweest. Nou goed, daar hoef ik ook niet verder op in te gaan. Het gaat er maar om dat inderdaad enerzijds de Joden vijanden zijn van het evangelie, maar dat is eigenlijk hun eigen standpunt. Niettemin zijn zij beminden om der vaderen wil en dat is ons standpunt. Want als het goed, als het helemaal over gaat, vijanden, zo zien de Joden zichzelf met betrekking tot het christendom. En beminden, zo zien de christenen de Joden. Als het goed is. Want we moeten natuurlijk wel blijven binnen deze uiteenzetting. Paulus zelf ook, terwijl hij juist door Joden vervolgd wordt, spreekt over zijn vrees, die hij lief heeft. Waarvan hij zegt, ik zou zelf wel voor Christus, van Christus verbannen willen zijn, terwille van mijn vlees. Het is mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart. Dus zo begon dit schriftgedeelte in Romeinen 9. Waarbij de apostel dan toch uitdrukking geeft aan zijn liefde voor de Joden. En niet omdat hij zelf een Jood is, maar gewoon, zo is het nou eenmaal. Ze zijn nou eenmaal de afstammelingen van de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts, waarvan wij de zonen geworden zijn. Overigens, want Abraham is de vader aller gelovigen. Er is nou eenmaal een soort familierelatie. En niet in de laatste plaats, omdat onze Heer en Heiland zelf Israëliet is in het algemeen en Jood in het bijzonder en zelfs de Jood bij uitstek. Daarom, als wij iets van Bijbelse waarheid begrijpen, zouden wij als christenen, als kinderen Gods, in het bijzonder een liefde hebben voor de Joden. Dat wordt van de andere kant af uiteraard ons niet in dank afgenomen. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Onbeantwoorde liefde, denk ik wel eens. En als u daarna zegt, maar vanuit het christendom zijn toch Joden vervolgd geworden, zeg ik ja, en vanuit het jodendom zijn christenen vervolgd geworden, zo wat, broer. Onder alle omstandigheden ten onrechte, en er zijn inderdaad wel eens christenen die het verkeerd zien en het verkeerd doen, en er zijn zelfs Joden die het wel eens verkeerd zien en verkeerd doen, zeg ik dan maar heel voorzichtig. Hè? Of niet? De aardigheid van liefde namelijk, ook van haat trouwens, is dat daar dikwijls niet een echte goede grond voor aan te geven is. Ondanks wie zij zijn. Ondanks dat zij vijanden zijn van het evangelie, kunnen wij hen lief hebben. Zo zit het nou eenmaal. En ondanks dat wij niks kwaads in de zin hebben tegen de Joden in het algemeen, worden wij dikwijls door hen gehaat. Tenzij christenen het met hun christendom niet al te serieus nemen en Joden met hun jodendom niet al te serieus nemen, dan kun je dus hebben dat de Joodse rabbijn lid is van de CDA en gekozen wordt in een of andere deelraad hier in Amsterdam, als ik het goed begrepen heb. Hè? Lodi van de Kamp, toch, of niet? Ja. Hij heeft één keer een mooie, prachtige mooie uitspraak gedaan. Ik ben hem nog steeds niet kwijt. Ik raak ik ook nooit meer kwijt. Hij zei namelijk in een hele brede uiteenzetting, zei hij, het christendom begint met de Messias, het jodendom eindigt ermee. Die laatste vind ik heel mooi. Uit de mond van iemand die doorgaat voor Joodse rabbijn. Hij zegt, de komst van de Messias betekent dus het einde van het jodendom. Nou, dat is wat ik altijd zeg. En ik zeg meteen eroverheen, dus, als de Messias komt, zal men hem niet accepteren, want dat betekent het eind van het jodendom. En als christelijke zending gericht zou zijn naar hun idee op het eind van de Joodse cultuur, de beëindiging van de Joodse cultuur, wel nou, als de Messias komt, die zal hetzelfde doen. Waarna we de man dus maar een heroverweging geven, of niet toch Jezus van Nazareth dan dus de Messias is. Bovendien heeft hij met die uitspraak, christendom begint met de Messias en het jodendom eindigt ermee, meteen gezegd dat als alles volgens het bijbelse plan verloopt, de joden eens christenen zullen worden. Ja. En de man heeft het zelf gezegd.
Daarom is hij
alvast
van
CDA
gaan zitten.
Daarom is hij. Precies. Ja. Toch een aardige, hè? Nou goed. Maar de man neemt het met zijn jodendom niet zo serieus. En de meeste CDA's nemen het niet zo serieus met hun christendom. Nou goed. Niet alle, maar velen. Nou goed. Laat maar zitten. Ik heb er gelukkig niks mee te maken. Romeinen 11 dan. Weer terug. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil, want de genadegifte en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Let op dat deze uitspraak, die dikwijls volledig buiten het bijbelse verband geciteerd wordt, een uitspraak is over de roeping van Israël. Begrijp je me goed? Ik beweer niet dat de uitspraak niet van toepassing zou zijn op enige andere verkiezing van Gods wegen of genadegifte van Gods wegen. Maar hij staat hier in verband met Israël. Namelijk wat God in genade of uit genade als gift, en dus als genadegift, gegeven heeft oorspronkelijk aan Abraham, Isaac en Jacob, de vaderen, weet u nog, en daarmee aan Israël, dat neemt hij niet terug. En heel de gedachte dat de beloften en zegeningen zoals God aan Israël beloofd heeft, aan Israël niet, maar aan de gemeente wel vervuld zouden worden, punt, einde van het verhaal, is dus in ieder geval in strijd met deze expliciete uitspraak in Romeinen 11 vers 29. En dus Israël zal alsnog zalig worden. Het is bovendien een kwestie van roeping. De aardigheid van het woord roeping is dat in de Bijbel het bij beroeping altijd gaat om aanstelling in een bepaalde functie. Daarom heet zoiets ook een beroep. Vraag me wel eens, is dat nou een beroep of is het een roeping? Dan eigenlijk strikt genomen is dat eigenlijk hetzelfde. Men is in een bepaald ambt geroepen, is het idee, en daarna heet zoiets een beroep. Er is een beroep op iemand gedaan om een bepaald beroep te aanvaarden. Dat beroep namelijk. En sindsdien heet zijn functie een beroep. Dat is niet van oorsprong niet de echte betekenis, maar in de praktijk functioneert het zo. En die verkiezing van Israël is inderdaad een roeping. Het volk werd namelijk geroepen in het ambt van priester. Dat hebben we uitgebreid besproken, in het priesterlijke ambt. In het ambt van bewaarder, custodian, zeggen de Engelsen. Wij hebben daar geloof ik geen woord voor, meen ik. Maar het ambt van bewaarder, schatbewaarder. Quillen Jones gebruikte de term, custodians. Maar goed, werd altijd vertaald, dus laat me zitten. Maar ze zijn bewaarders van het woord Gods. Een soort schatbewaarders dus. Het ambt van priester, namelijk het woord Gods bewaren en vervolgens dat onderwijzen. Dat is de roeping oorspronkelijk van Israël. Daarover hebben we geleerd dat het ongelovige volk, of wat er van over was, uit dat beroep gezet is. Het volk is niet verstoten als zodanig, maar het is wel uit het beroep ontslagen. Dat was het idee in deze hoofdstukken. En het idee is vervolgens dat een ander volk in diezelfde functie geroepen is. En dat was dan Efraïm eventueel. Of weer in het algemeen heidenen. En daarna in de praktijk de gemeente. Maar helemaal fundamenteel Efraïm dus eigenlijk. Dat kan niet missen, de eerstgeborene. Want de functie van priester is per definitie bestemd voor de eerstgeborene. Tenzij anders vermeld. En als het anders vermeld wordt, wordt degene die alsnog als priester wordt gesteld daarmee toch eerstgeborene. Die heb ik toch nog, hè? Of was ik nou te snel? Nou, doet er ook niet toe. Het gaat er maar om dat deze genadegift en roeping Gods onberouwelijk zijn. Dat wil zeggen, er komt God niet op terug. Want dat is de strekking van onberouwelijk. Hij komt er niet op terug. En dat betekent dat Israël alsnog deze functie en dit beroep dus zal uitoefenen, om zo te zeggen. Want waar dat koninkrijk van de beloofde zaad van Abraham, dan wel zaad en vrouw, waar het koninkrijk openbaar zal worden in heel de wereld en over alle volkeren, zal het geopenbaard worden via het koninklijke en priesterlijke volk, en dat is Israël. Daarom kan de evangelisatieactiviteit van de christenen uit onze bedeling nooit leiden tot de bekering van de volkeren als zodanig. Dat kan absoluut niet, omdat dat in strijd zou zijn met Gods roeping van, Gods verkiezing van Israël. En daarom werkt het in onze dagen andersom. Dat wil zeggen, het werk zelf is wel hetzelfde. Het woord bewaren en bekendmaken. Maar het resultaat ervan is tegenovergesteld. Want in plaats van dat de zaligheid verspreid wordt in heel de wereld, wordt in de praktijk juist mensen uit heel de wereld verzameld en bijeengezet in de hemel. Dus in zekere zin precies het tegenovergestelde. Niet de zaligheid verspreid in de wereld, maar de zaligen verzameld uit de wereld. Zoals mijn tante vroeger zong met accordeon op haar buik. Ja, ik vond het prachtig. Ik vond het hartstikke mooi, verschrikkelijk mooi. Zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Dat is onze situatie, ja. En in toekomstige dagen worden 144.000 uitgezonden onder al de volken. En dan wordt inderdaad de evangelie de zaligheid verspreid in de wereld. Dus inderdaad het tegenovergestelde. Maar de functie is gelijk. Namelijk de prediking, om zo te zeggen, het is een wat sterk woord, maar de prediking van het evangelie is de priesterlijke functie in de praktijk inderdaad van de gemeente van vandaag. Maar het leidt niet tot de bekering van de wereld of de openbaring van Gods koninkrijk. Het leidt tot de voltooiing, uitbouw, de opbouw beter, van de gemeente in de hemel. En niet op aarde. Nou goed. Dus de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. En daarna worden deze twee dingen tegen elkaar afgewogen, ook hier, wanneer er staat: want gelijkerwijs ook gij lieden eertijds golden ongehoorzaam geweest zijt. En het is nog steeds, ik spreek tot u heidenen, hè? Nou ja, dat is al lang terug. Het was in, waar het maar was. Hè? Dank u, zuster. Ja, vers 13. Ogen zijn niet meer zo best. Het wordt moeilijker om wat terug te vinden zo snel. Nou goed. Nou, ik spreek tot u heidenen nog steeds. En dan staat er dus: want gelijkerwijs ook gij die de eertijds golden ongehoorzaam geweest zijt. Vers 31 meteen. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest. Let op dat het om precies dezelfde formulering, dezelfde uitdrukking gaat. Want dat betekent dat het om precies dezelfde gedachte gaat. Gelijkerwijs deze heidenen eertijds golden ongehoorzaam en dus ongelovig geweest zijn. Alzo zijn ook deze Israëlieten, Joden, vers 31, nu ongehoorzaam enzovoorts. En dan begin ik met de laatste categorie. De ongehoorzaamheid van de Joden is een ongehoorzaamheid niet zomaar. Het is niet onwetendheid, maar het is een afwijzing van dan wel zelfs een struikelen over. Want dat was de uitdrukking, hè, die een half hoofdstuk eerder gebruikt werd. Ze hebben het evangelie gehoord en afgewezen. Maar als ook deze nu ongehoorzaam zijn en dus hebben afgewezen, dan zijn gestruikeld. Gelijkerwijs ook gij heidenen eertijds scholen ongehoorzaam geweest zijt, vers 30, betekent het dus dat deze heidenen, tot wie in vers 30 gesproken wordt, ooit een keer in een veel verder verleden het woord Gods moeten hebben gehoord en afgewezen. Maar anders kun je dat gelijkerwijs niet meer zeggen. En normaal gesproken is het eigenlijk in het algemeen zo, althans dat is de algemene bekende gedachte, dat de heidenen niet wisten. En daarna beschouwen we ze als ongelovig, maar op grond van hun onwetendheid. Maar van de Joden kan dat niet gezegd worden, die onwetendheid. En niet meteen zeggen, maar er staat toch, ze hebben het in een onwetendheid gedaan. Dan zeggen, ja, hem gekruist. Maar hun ongeloof is niet hun ongeloof tot uitdrukking komend in de kruisiging. Hun ongeloof is de ongeloof tot uitdrukking komend in het afwijzen van het evangelie, zoals het na de opstanding van Christus in Handelingen gepredikt werd. Want de struikeling van Israël is niet zozeer dat ze de Heer Jezus gekruist hebben, dat ze gesproken hebben tegen de Zoon des Mensen, maar het is dat ze gesproken hebben tegen de Heilige Geest. Wat niet vergeven zou worden, weet u nog? Ze hebben het evangelie van de opgewekte Christus afgewezen, zoals het vanaf Handelingen 2 dan toch in elk geval gepredikt werd. Maar de gedachte is dat als zij nu ongehoorzaam zijn, is het omdat ze de boodschap als zodanig hebben afgewezen. De andere gedachte is dus dat de heidenen eertijds, want zo staat het hem, reeds ver daarvoor het woord hebben gehoord en afgewezen. Dan vraag je je toch meteen af, welke heidenen zijn dat dan die het woord Gods gehoord hebben en hebben afgewezen? En dan heb je toch echt maar één antwoord. Ja, je hebt er al zoveel van gehoord, dat ligt nou wel voor de hand. Maar er is echt maar één antwoord op. Er is of helemaal geen antwoord, of we bedenken een verhaal en zeggen, nou ja, misschien in het verleden hebben de heiden ooit een keer het woord Gods gehoord, maar dat staat dan niet in de Bijbel in elk geval. Dan maken we het kloppend. En als de Bijbel er niks over zegt, kunnen wij er altijd nog wat voor zeggen. Voorzien wij in het gat in de markt, zeg ik altijd. Er wordt veel gedaan, maar dat is natuurlijk niet echt eerlijk. Dan moet je zeggen, nee, dat weet ik niet. Maar je kunt gewoon vragen, wie zijn dan die heidenen die het woord Gods gehoord hebben en ongehoorzaam waren? En dan is het antwoord dus echt weer, de 10 stammen van Israël zijn namelijk heidenen, maar hebben in het verleden het woord Gods gehoord en zijn van Ammi, Lo Ammi geworden. Beter, van Israël, Israël geworden. Van volk Gods verstrooid geworden enzovoort, met dank aan Hosea. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar dat is inderdaad wat gebeurd is. En dan gaat de vergelijking op. Volkomen. Want als er in vers 31 staat, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest of geworden, dan betekent dat inderdaad dat ze van Ammi, mijn volk, Lo Ammi geworden zijn, zoals aangehaald in ieder geval in Romeinen 9, en ook door ons dus, hè. Van Gods volk worden ze niet Gods volk. Maar als dat met hen net zo gebeurt als vroeger met de heidenen, dan gaat het dus over heidenen die oorspronkelijk wel degelijk Gods volk waren, maar niet Gods volk zijn geworden. En die beschrijving past inderdaad op de 10 stammen van Israël. Ze waren Ammi, bij wijze van spreken, en zijn Lo Ammi geworden. En daarna wordt van hen gezegd dat ze alsnog tot geloof zijn gekomen. Dus Lo Ammi werd alsnog weer Ammi. Daar gaat het hele verhaal op. Maar nu bij betrekking tot die 10 stammen van Israël. Dat is het idee. Vers 30, want gelijkerwijs ook gij lieden eertijds scholden ongehoorzaam geweest zijt. Maar nu gehoorzaam, al staat er dan, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Want door het ongeloof van het Joodse volk werd de zaligheid rechtstreeks gebracht naar Efraïm, feitelijk, naar heidenen, maar ik bedoel dus naar de 10 stammen. Dan die maar, als eerste onder de heidenen. En dat was met succes, dat is heel het idee. En alzo zal het in de toekomst ook weer gaan met Israël. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want de gedachte is in de eerste plaats natuurlijk toch dat wij als heidenen het evangelie zouden prediken aan de Joden. U weet wel, het heidense volk, het onverstandige volk uit hoofdstuk 10 en 11... dat hen tot jaloersheid zou verwekken volgens Deuteronomium en volgens Jesaja en wat we allemaal maar niet hebben aangehaald. Nu dus, maar meer voor de hand ligt overigens om deze uitspraak in verband te brengen met de toekomstige bekering van heel Israël. En dat is leuk, want dan weten we ineens iets over wat wij in de toekomst na de opname van de gemeente zullen gaan doen. Hetzelfde wat we hier ook al deden, zuster. Ja. Het woord gods bekend maken. Vanuit een andere positie. En in andere omstandigheden. Nou, andere positie. Vanuit de hemel. Vanuit een hemelse positie doen we eigenlijk nu ook. Maar dan laten we zeggen op een andere manier. Maar goed, ik kan er alleen maar heel kort in het algemeen over spreken. Dan zeg ik nu bijvoorbeeld. Zoals nu. Engelen worden uitgezonden door de Heer, die ver boven de engelen geplaatst is. Ik zit in Hebreeën 1 op een moment. Zoals nu, door de Heer, die boven de engelen geplaatst is, engelen worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Ten behoeve van ons dus. Zo zullen wij, die de engelen gelijk zijn geworden en bovendien zijn toegevoegd aan de vele duizenden engelen. Dat is dezelfde Hebreeënbrief overigens, maar inmiddels hoofdstuk 12. Zo zullen wij, die immers met de Heer in heerlijkheid als engelen inderdaad zullen verschijnen, door die Heer worden uitgezonden, want de Heer zal bij zijn wederkomst zijn engelen uitzenden. Om wat te doen? Ja, om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. Het is gewoon de verzameling van Israël, zo wordt hij in het Oude Testament al beschreven. En wie zal dat doen? U en ik. Dat is, als ik nu snel zeg, snel antwoord geef, dat is hetzelfde. Ja, want men wordt verzameld doordat men het evangelie hoort en aanvaardt. Zo goed als wij verzameld zijn geworden en gebracht zijn tot Christus en genaderd zijn tot de troon der genade ook feitelijk. Simpelweg doordat het woord tot ons kwam en we hebben het aanvaard. Zo zijn we tot elkaar gekomen, samengevoegd en dus vergaderd geworden. Ja, zo, de prediking van het evangelie had en heeft primair het doel de verzameling van Jacob. Jesaja 49. Israël, de verzameling van Israël. Maar wordt daar geklaagd door degene die het werk moest doen. Dat was de Heer Jezus. Dan wel Paulus, was het ook trouwens. Staat allemaal in de Bijbel. Ze klagen en zeggen, ja, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Toen zei de Heer, maakt niks uit. Verder, want ik heb je ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde. In het noordwesten. Staat er allemaal bij. Je zei 49, laat maar zitten. Maar de 49 zuster. Als je die uit hebt, hoofdstuk 42 ook. Je zei 42, je zei 49. En dan heel Isaiah. Wordt het iets moeilijker, maar dat is iets breder. Maar je zei 49 in elk geval. Het werk is in de eerste plaats het verzamelen van Israël. Degene die het deed, de knecht des Heren, zei, ja, maar ik heb gedaan wat ik doen moest, maar het laat zich niet verzamelen. Toen werd van Gods wegen gezegd, dat maakt niet uit, want ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de uitersten der aarde. Want het is mij te gering dat gij alleen zou zijn voor Israël. Het is voor alle volkeren. Jesaja 42 vanaf vers 1, Jesaja 49, heel hoofdstuk. Zo wordt het verzameld. En als in Matthäus 24 staat dat de Heer na zijn wederkomst, dat wil zeggen na zijn verschijning op de Olijfberg, zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkoren te verzamelen, weet ik voor mezelf, ik weet zeker, die engelen, dat zijn wij. En de uitverkorenen, dat is Israël, want wij verzamelen Israël. Dat is een kwestie van hiërarchie. Met God aan het hoofd, daarna Christus, daarna de gemeente, daarna Israël, daarna de volkeren. Ik heb het hier wel vaker zo uit staan leggen, precies zo. En Israël, want de volkeren worden verzameld door Israël. Israël wordt verzameld door de gemeente wordt verzameld door Christus. En Christus wordt verzameld, als je dat nog zo kan zeggen, tenminste, door God. En En zoals Christus de hoge priester, ik zal maar zeggen priester voor het gemak, hoef ik niet al te ver op in te gaan. Zoals Christus de priester is van de gemeente, zo is de gemeente de priester van Israël en is Israël de priester van de volkeren. En als de volkeren God willen dienen, dan moeten ze zich onderwerpen aan Israël. Als Israël God wil dienen, moeten ze zich onderwerpen aan de gemeente. Als de gemeente God wil dienen, moeten ze zich onderwerpen aan Christus. En als Christus God wil dienen, moeten ze zich onderwerpen aan God. Dat is gewoon bijbelse gedachte. Vandaar dat de functie van de gemeente in relatie tot Israël dezelfde is als de functie van Israël in relatie tot de wereld. En daarna gooien ze door elkaar en dan zeg je, hoe kan het nou? Hoe kan de gemeente nou priesterlijk volk zijn en Israël ook? Want gemeente en Israël zijn toch niet gelijk? Maar je moet ze ook niet naast elkaar houden, je moet ze boven elkaar houden. Dat is alles. Want Israël van ouds was het priesterlijke volk met betrekking tot de rest van de wereld. Maar daarna versmalt het zich toch, want binnen Israël werd het priesterschap gegeven alleen aan de stam van Levi. En binnen Levi alleen aan de familie van Aaron. En in die familie van Aaron alleen maar aan een van de drie takken van de familie van Aaron. En dan weer daarbinnen alleen aan het hoofd van die familie. Begrijpt u me nog? Hetzelfde verhaal, dezelfde versmallingen. Meestal neem ik een andere route. Als het gaat om het koninklijk volk namelijk, dan zeg ik, de wereld zou geregeerd worden door Israël. Het zou een Israëlitisch wereldrijk zijn, want Daniel 2, het koninkrijk, zal aan geen ander volk overgelaten worden dan aan dat volk Israël. Koninklijk volk. Maar binnen Israël werd het koningschap gegeven de stam van Juda. Binnen Juda aan het huis van David, of Izzy, net zo u wil. Toch? Dan heb je dus net zo'n hiërarchie. Kunnen ze zeggen, binnen Israël gegeven aan de raad van oudsten. Maar dat is de gemeente.
Is er in de hemel dan ook nog die hiërarchie, die maakt onderscheid tussen Christus, de verheerlijke Christus,
ja,
en God?
Ja.
En dan die drie eenheid, hoe moet je die daarin passen?
Ik had hem willen passeren, broeder. Niet omdat ik er niet over spreken wil, maar omdat ik niet de naam wil hebben dat het een hobby van me is. Want ik stond zo, je moet ze niet naast elkaar houden, maar boven elkaar. Nou, dat is nou precies ook van toepassing op die kwestie van die drie eenheid. Kijk, ik kan het natuurlijk ook grover benaderen en zeggen, hoezo drie eenheid? Waar staat het in de Bijbel? Dan zijn we eraf, want het staat niet in de Bijbel. Maar het feit dat bepaalde termen niet in de Bijbel staan, betekent natuurlijk nog niet dat de waarheid die wij ermee willen onder woorden brengen niet in de Bijbel zou voorkomen. Dus we blijven natuurlijk wel eerlijk. Maar dat er sprake is van wat onderscheidingen, om zo te zeggen, binnen de Godheid, dat is wel waar, maar dat is niet horizontaal. Het gaat zeker niet over drie, aangenomen dat het gaat om drie, hè. Het is maar net hoeveel we meerekenen. Maar er staat niet naast elkaar, er staat boven elkaar. En dat is ook de zwakheid sowieso van de algemeen overgeleverde leer van de drie-eenheid. Men leert bijvoorbeeld dat de vader en de zoon gelijkwaardig zijn. Nou, dan moet je je taal aardig geweld aan doen. En ook de taal van de Bijbel bovendien, om dat te kunnen waarmaken. Men hoeft slechts in volkomen onnozelheid, zonder verstand van zaken, het Johannesevangelie te lezen, om te weten dat hoe dan ook de zoon onder de vader staat, en 100% zelfs onder de vader staat, en die vader zou dienen. Hij is 100% onderdanig en onderworpen, enzovoorts. En dat als dat alleen al doet heel die traditioneel overgeleverde leer van de drie-eenheid, zoals aangenomen in de tijd in Nicea, volkomen uit elkaar spatten. Dus is eigenlijk een compleet dwaze leer. Maar waar sprake van is, is hiërarchie. En de gedachte is een heel eenvoudige. Ik kan het heel makkelijk uitleggen. Ik kan het slecht beargumenteren, maar met grote arrogantie zeg ik dan, je leest gewoon je Bijbel en het zal blijken dat het klopt. Dat meen ik ook echt. Namelijk, er is sprake van God, die wij dan bij voorkeur weer Godheid noemen. Dat is wat abstracter namelijk. Want God is degene die niet gekend kan worden. De onzienlijke God, de grote, onzienlijke, onkenbare, ook bij de Joden bekende, onkenbare God. Daar kun je niks bij voorstellen. Gauw klaar, dat is wat de Bijbel ervan zegt. Daar kun je niks bij voorstellen. Daarna is sprake van de geest Gods. Meestal gebruikt de Hebreeuwse termen voor het gemak. Er is sprake van Elohim, dus God. En dat hij oneindig is, dat hij geen beperkingen kent en daarom niet gekend kan worden, komt tot uitdrukking in het meervoud van de term God, Elohim. Want een meervoud, taalkundig meervoud, is lang niet altijd een rekenkundig meervoud. Taalkundig meervoud drukt dikwijls uit de onbegrensdheid. Het onbevattelijke, dat is vermoedelijk de betere term, onbevattelijke en onbegrensde van iets. Vandaar dat de Bijbel ook spreekt over eeuwen. Niet omdat er meer zijn, maar omdat het gewoon onbeperkt, onvoorstelbaar groot is. Vandaar het meervoud. Nou goed, Elohim, God, de onkenbare, onbevattelijke en daarmee in zekere zin onbegrensde God. Daarna is sprake van Ruach Elohim. De term lees ik als niet geest van God, zoals wij helaas een tweede naam wel makkelijk interpreteren. Ik lees hem als de geest namelijk God. Of in nog eenvoudiger Nederlands, God die geest is. Want dat is wat Ruach Elohim is. Dat is Ruach, geest, maar het is gewoon God. Maar de term Ruach betekent in elk geval, geest dus, hè, betekent in elk geval dat het gaat om kracht. En het betekent in elk geval ook gaat om onzienlijke dingen. Dus kracht en onzienlijk, onzienlijke kracht. Dat is waar trouwens de Heer Jezus zelf in dat verband over spreekt, tot Nicodemus. Hij komt ergens vandaan, hij gaat ergens heen, hij doet wat, maar je ziet hem niet. Horen kan nog, maar zien niet. Dus geest Gods. Zodra dus God actief wordt en dus kracht toepast, heet hij ineens geest Gods. Maar vergis u niet, God heeft niet een geest, God is geest. Daarna kun je nog altijd ergens lezen dat God zegt, mijn geest dit en mijn geest dat. Maar dat betekent gewoon ik. Ik, de onzienlijke, enzovoort. Hè? God is geest, zegt later ook heel uitdrukkelijk het Nieuwe Testament. Nou goed. En als je dus nummers erbij wil zetten, omdat je niet later kunt, dan staat er nummer 2 bij. De Godheid, 1. En dan een soort uitwerking van de Godheid, zal ik maar zeggen. De actieve kracht Gods, maar het is God. Actief, maar onzienlijk. Daar zet je dan 2 bij. En daarna is er sprake van Jehovah Elohim. Dat is ook de Bijbelse volgorde in Genesis. Eerst Elohim, dan Ruach Elohim, dan Jehovah Elohim. Pas in hoofdstuk 2 vers 3 trouwens. En Jehovah is een naam. Daar noemt hij zich mee. Hij zegt, als je me nodig hebt, dit is mijn naam. En bij gelegenheid vroeg Abraham, of Jacob, weet je veel. Die vroeg, en met wie heb ik gesproken? Dat vind ik altijd prachtig. En soms denk ik, ik zou best de Bijbel in de omgangstaal willen vertalen. Toch wel leuk, eigenlijk. Met wie heb ik het genoegen gehad? In sommige gevallen, met wie heb ik het ongenoegen gehad? Hoe is uw naam? En dan zegt hij, Jehovah. Of zoiets, hoe je het maar uitspreekt dan. Hè? Want dat ga ik helemaal niet op in. Jehovah Elohim. En het idee is dat zodra de naam gegeven wordt, dan ontstaat er een soort beeld. Zij het dan nog in abstracto. Maar als iets een naam krijgt, dan kan men er zich vervolgens pas iets bij voorstellen. Eerder niet. Eerder blijft het volkomen ongrijpbaar. Maar als het een naam krijgt, dan kan het eigenlijk pas bestaan. Dat is het idee. Vandaar dat je reclamejongens voor de meest vreemde dingen eerst een naam bedenkt. Dan heeft nog niemand enig idee erbij, maar dat komt later wel. Dat kan je dan later invullen. Maar dan heb je een soort vorm waaronder je bepaalde dingen kunt onderbrengen, zal ik maar zeggen. Zo heet dat.
Wanneer Jezus dan zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Kom ik op.
Dat alleen maar zeggen dat... Dat het eigenlijk iets laat zien van de kracht van God.
De gedachte is dat het wezen Gods, het wezen van de onkenbare God, maar daarmee ook de krachtgeest van de onzienlijke God, eventueel tot uitdrukking gebracht worden van Gods wegen in een soort verschijning, iemand die wij ons kunnen voorstellen eventueel, en die bij gelegenheid ook gezien kan worden, omdat hij zich laat zien als zodanig. Kortom, God drukt zich uit in een, en dan komt het woord, in een persoon, want dat is wat een persoon is. Neem uw Nederlandse woordenboek en schrap de theologische betekenis van de term, dan weet je precies wat de term in de Bijbel ook betekent. Persoon is namelijk de uitdrukking van iemands wezen, niet iemands wezen. Persoon is wat je van iemand kunt zien of wat je van iemand kunt voorstellen. Dat is niet het inwendige, persoon is altijd het uitwendige, het voorstelbare. Persoon wordt meestal vertaald met masker trouwens, hè? Dat is wat het echt is. Het is de naam van het masker wat een toneelspeler droeg. En dat masker moet uitdrukking geven aan wie iemand op dat moment voorstelt. De rol die hij speelt, de functie die hij heeft. Dat is een persoon. Vandaar dat toneelstukken altijd geschreven zijn voor een aantal personen. Niet voor een aantal mensen, personen. Want persoon is de aanduiding van een rol in een samenspel, in dit geval een toneelspel. En van oudsher droegen er altijd een masker bij, dus... Een masker, een persoon. Persona betekent doorklinken. Een persoon is dat waarin iets of iemand doorklinkt. Men spreekt namelijk van achter het masker. Persona. Of sound, weet je wel. Sonar, geluid. Nou goed, dat is even terzijde om de achtergronden van die termen dan maar iets uit te leggen. Het idee is dan dat wat de Godheid betreft is er heus maar één persoon. Maar de persoon is niet de Godheid. De persoon is dat waarin, of degene die, dat waarin de Godheid zichzelf uitdrukt. Vandaar dat Johannes zegt in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Hij gaat namelijk schuil achter één masker. Want voor zover men God ziet, ziet men degene die men ook inderdaad kan aanroepen onder een naam. Ziet men namelijk Jehovah dus. Die zag men wel degelijk in oud-testamentische tijd, soms. Die verscheen immers. Maar hij heet de Zoon. Want de onkenbare God staat in relatie tot zijn, tot de uitdrukking van zijn wezen, zijn persoon dus, als Vader staat tot Zoon. En vergis u niet, vaderschap is niet iemands wezen, maar iemands functie. En zoonschap is ook niet iemands wezen, maar ook iemands functie. Het zijn functies, vandaar dat het termen zijn die volstrekt onbruikbaar zijn, per definitie onbruikbaar, om het wezen van de Godheid aan te duiden. God is niet in wezen vader. God functioneert als vader. Namelijk, hij geeft, hij is de oorzaak der dingen. En de Zoon wordt geacht de uitdrukking te zijn van het wezen van de Vader. En daarom is dus ook per definitie de Heer Jezus Christus, die aangesteld werd tot Zoon van God, daarom is hij dus degene die de naam Jehovah draagt. En Jehovah en Jezus zijn dus in ieder geval, sinds de opstanding van Christus, want ik wil het niet te moeilijk maken, nu, Jehovah en Jezus zijn in ieder geval sinds de opstanding van de Heer Jezus één en dezelfde. Als God zichzelf uitdrukt in een kenbare gestalte, voor mijn part zelfs een zichtbare gestalte, wel, sinds de opstanding van de Heer Jezus verschijnt dan dus de Heer Jezus. En vandaar dat gezegd kan worden, hij is God. En vandaar dat de Heer Jezus, zij het dan vooruitgrijpen, dus het enige om... slag om de arm die ik moet houden. Maar daarom was het dat de Heer Jezus vooruitgrijpend kon zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar de probleem van de uitspraak, het probleem van de uitspraken in het Johannesevangelie is dat ze allemaal vooruitgrijpen op de opstanding van Christus. Eigenlijk is het zelfs helemaal andersom. Het werd geschreven ver na de opstanding van Christus. En achteraf wordt geschreven over hoe het was daarvoor. Maar dat is ingewikkeld. Maar neem het maar even abstract dan. De zoon zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En als je de vader ziet, zie je dus altijd de zoon. Want de vader is niet te zien. Behalve dan in de gestalte van degene die per definitie de zoon heet.
Dat is toch ook de rol van de Torah-rol?
Die heeft dezelfde functie. De rol die immers uitdrukking geeft aan het woord als zodanig, aan abstracte dingen. En bij gelegenheid neemt het woord gestalte aan in de Torah-rol, maar net zo goed in onze Bijbels. Eigenlijk is het zo. Ik ben dus echt weer van mijn onderwerp af. Waarvoor hartelijk dank. Nee, ik heb er niet de minste moeite mee, zolang u er geen moeite mee hebt. Als ik maar over Bijbelse dingen praat, heb ik er geen probleem mee. Behalve als ik de opdracht had om in zoveel tijd een bepaald onderwerp min of meer afgerond te bespreken. Maar die opdracht heb ik niet, dus maakt me niks uit. Maar ik zei al, je kunt het tot 3 beperken, maar je kunt net zo goed doortellen. Want eigenlijk, nou had ik echt een schoolbord moeten hebben natuurlijk. Eigenlijk heb je nog een 4e. Want in de Bijbelse systematiek is het trouwens altijd zo dat op het moment dat er een 3e komt, is er ook een 4e. Er zit altijd een 4e aan vast. Of zoals iemand anders het zei, een 3e is een dubbele. De 3e is de tweeling. U weet al, Abraham, Isaac, Jacob en Esau.
Hè?
Ja. David, Salomo en dan Jerobeam en Rehabeam. Daar heb je er ook 2. Enzovoort. Dat gaat dubbel. Schieten we er nou niet meer te binnen, maar er zijn veel meer voorbeelden van in de Bijbel. De gedachte is namelijk dat 1 tot en met 3 per definitie nog verborgen, namelijk abstract, namelijk onzienlijk, namelijk geestelijk zijn. Maar daarna, de volgende fase, is de 4, maar die zit bij de 3 al in. De gedachte is namelijk dat de 3 gestalt aanneemt, zichtbaar gemaakt kan worden zonder wezenlijk te veranderen. Maar dan heb je de 4 dus eigenlijk. En hè? Ja, daar heb je die telling ook. Dan heb je ook een dubbele, ja. Sarah, Rebecca en dan Lea en Rachel. Precies hetzelfde verhaal. Maar dat even terzijde. Maar de gedachte is dat de 3 zich uitdrukt in de 4. Maar alles wat 4 is in de Bijbel is tijdelijk, vergankelijk. Daarom de wereld. 4. En 40, niet te vergeten. Gaat altijd voorbij. Het is allemaal tijdelijk. 40, 400, gaat allemaal voorbij. Maar 3, en daarmee 1 tot en met 3 eigenlijk. Maar 3 in de Bijbel, als ik moet zeggen wat de 3 voorstelt, niet de 3-eenheid zoals in alle boeken over Bijbelse getalsymboliek staat. Bijna alle, de Joodse niet namelijk. 3 staat namelijk niet voor de 3-eenheid. 3 staat voor belofte. Heb je dat? 3 is belofte. Maar als de belofte gestalte krijgt, om zo te zeggen, uitgedrukt wordt, gerealiseerd wordt, dan leidt dat tot eventueel, want er zijn andere opties ook nog, maar leidt het tot 4. Heb je dat?
Als het wezenlijk is, hè? Als die belofte wezenlijk is.
Ja, dan heb je 4. Nou goed.
Dan is die 3-dubbel overgehaald.
Ja, precies, ja. 3-dubbel overgehaald. De 3 wordt dan 4. Maar er verandert niks wezenlijks mee, want het 4e telt niet echt. Het 4e is namelijk tijdelijk, is de tijdelijke uitdrukking van overigens abstracte dingen, die vallen onder 3. Heb je dat? Onze hele tegenwoordige zienlijke wereld is 4. Maar daarom tijdelijk en telt niet echt. Vandaar dat wij zouden aanmerken de dingen die men niet ziet, 1 tot en met 3... En we zouden niet aanmerken de dingen die men ziet, 4, want die zijn vergankelijk. Maar de dingen van 1 tot en met 3, zou ik maar zeggen, die zijn eeuwig. Dat is waar het om gaat. En de Godheid als zodanig kun je nog net tellen tot 3, maar daarna komt er een 4. De 4 is namelijk Jezus van Nazareth. Maar die staat buiten de reeks, als het ware. Vandaar ik geen probleem heb met tellen tot 3. Dat is een tijdelijke aangelegenheid die ook wel een bepaald doel dient. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het is dus 3. Maar achter de derde zit altijd een 4. En het idee is dat wat gestalte krijgt, tijdelijk, zichtbaar, manifest in deze wereld als 4, dat is in de eerste plaats de uitdrukking niet van nummer 1, ook niet van nummer 2, maar van nummer 3.
Dat is zo fundamenteel dat je ook in een driedimensionale wereld leeft.
Precies.
Terwijl Einstein de 4e,
ja,
als tijd zag.
Dat is ook zo. Ja, daar hoef je niet Einstein voor te wezen om dat te weten. Het is altijd een kwestie van 3 afmetingen in deze wereld, maar er zijn er 4. Alleen die hoogste, daar hebben we geen invloed op. Dus laten we hem buiten beschouwen. We hebben lengte, breedte, hoogte, 3 dimensies. Maar de vraag, de volgende afmeting is de datum, het tijdstip. Wanneer? Het is zo lang, zo breed, zo hoog. En de vraag is wanneer? Maar dat wanneer hebben, dat staat vast, daar hebben wij geen invloed op. Maar het is wel degelijk een afmeting der dingen. En de aardigheid is dat juist de zienlijke wereld beheerst wordt door de tijd, toch? En dat drukt meteen ook het vergankelijke ervan uit. Dus de garantie dat die 4 hier, dat verdwijnt. Zodra de heerschappij van de tijd wordt opgegeven, ik zeg niet zodra de tijd wordt opgegeven, want daar geloof ik niks van, maar zodra de heerschappij van de tijd wordt opgegeven, ziet de wereld er ineens heel anders uit, hoor. Het profetisch woord komt kennelijk van nog hoger. Het komt van boven de tijd. Vandaar dat tijd in de profetieën zelf eigenlijk geen enkele rol speelt. Omdat het er niet echt aan onderworpen is. Maar goed, ik zal je nog een voorbeeld geven van die 1, 2, 3, 4. Daar heb je nog een parallel. Zoals gezegd, ik moest eigenlijk opschrijven, maar vooruit. De Joodse traditie leert dat in het begin was woord, Joods. Nou, schrijf me een filo toe, maar het is gewoon bijbels. Natuurlijk, in het begin was woord. Johannes 1, hè? God spreekt. Maar woord begint met een bepaalde toonhoogte. Die moet je kiezen. Als je gaat spreken, eerst een bepaalde toonhoogte. Anders komt er geen woord. Daarna klank. Een A, een E, O, U, E, wat over U, E, zo mag. Een bepaalde klank. Klinkt dit als een viool of als een trompet, alsof een doedelzak. Dat kan allemaal. Het zijn allemaal verschillende klanken. Dat is allemaal nog tamelijk abstract. Ook bij het spreken. En we herkennen iemands stem, ook zonder dat je ook maar iets zegt. Dat kan. Behalve bij de klassieke zangers en zangeressen, die hebben allemaal geleerd op dezelfde manier te zingen. Daarom vind ik het ook nooit leuk. Ze klinken allemaal gelijk, is mijn vraag. Je moet wel erg geoefend zijn om het onderscheid te horen. Nou goed, sculptuur zou ik maar zeggen. Maar klank. Eerst toonhoogte, dan de klank. Welk instrument, wie zegt het of zo? Klank. Is het een A, een E, een I, een O of wat voor klinker dan ook maar? Maar daarna komt pas de articulatie, dan wordt het wat concreter. Daar komen namelijk medeklinkers tussen. De medeklinkers, dat zijn geluiden die de luchtstroom bij het spreken onderbreken. Soms geheel, soms gedeeltelijk. Maar ze halen de klank voor een groot deel weg en soms zelfs klank zowel als toonhoogte. Wordt de hele ademstroom onderbroken. Daardoor ontstaat articulatie door medeklinkers. Dus eerst de toonhoogte, dan de klinkers, dan de andere volgorde gaat niet. Eerst de toonhoogte, dan de klank, klinkers, dan de medeklinkers. En dan is het woord compleet. Zolang het gesproken wordt, maar dan ligt het niet vast. En zodra het vastgelegd wordt in de schrift, wat wordt er dan vastgelegd, denk erom, Joodse, Hebreeuws. Wat wordt er vastgelegd? Niet de klank, of niet de toonhoogte, niet de klinkers, maar alleen de medeklinkers. Wat de Mazoreten niet genoeg vonden, dus die hebben alsnog klinkers uitgevonden en zelfs de toonhoogte. Mazoreten. Ja, vandaar dat de naam Jehovah naam de Zere geschreven wordt met vier medeklinkers, de J-H-W-H. Maar alles, het Hebreeuws kent alleen maar medeklinkers. Eigenlijk. Men heeft er daarna van alles aan gedokterd, omdat het niet praktisch was. Maar het gaat er niet om praktisch, het gaat om het woord God, wat van oorsprong tot ons komt in Hebreeuws. En de Joden weten heel goed, ze leren dat ook. Als die de Bijbel leren, Torah leren, leren ze niet wat erin staat. Zij leren wat erin staat, hoeven ze niet te weten. Moeten ze alleen van de Talmud weten, niet van de Bijbel. Maar wat de Bijbel betreft, daarvan leren zij, want dat is wat ze moeten oefenen. Achter net zo'n lessenaar als ik nu voor me heb, een paar uur per dag, de mannen althans. Die moeten leren niet alleen wat die letters zijn, maar ze moeten het met de juiste klinkers erin kunnen voorlezen. En op de juiste toonhoogte, terwijl als ze echt orthodox zijn, hebben ze alleen medeklinkers, meer niet. Geen Masoretische tekst, gewoon alleen medeklinkers. En ze moeten leren welke klinkers er tussen horen. En op welke toonhoogte, relatief althans, welke toonhoogte het moet worden voorgezongen, zou ik maar zeggen.
Maar de kranten in Israël zijn ook alleen maar medeklinkers.
Dat is niet helemaal waar. In koppen dikwijls wel. En verder zijn er wat letters die men wel degelijk de functie van klinker gegeven heeft. Zoals de Alef en de Ayin, de Jot enzovoorts. Dus er zijn wel letters die als klinker fungeren. Maar in principe werkt het zo. En het punt is gewoon, de toonhoogte alleen is een beeld van de Godheid. De klank is actief. Die toon die komt, wordt gemodificeerd. Krijgt een bepaalde, dat woord zocht ik. Modificeren, moduleren, die bedoelde ik. Krijgt een bepaalde modulatie. Het is herkenbaar als de ene klinker of de andere klinker. Is God boos of niet, zal ik maar zeggen. Enzovoort. En daarna komen de medeklinkers. Dan wordt het allemaal werkelijk. Woord, zinnen en wat het maar wezen mag. Dan is het compleet. Maar bij gelegenheid wordt het vastgelegd in de stof, op papier, is wat het maar was.